Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Rowan en welkom Roel Olderman, voorzitter van The Third Way. Roel, geweldig dat je hier bent en alvast veel dank voor het schrijven van je boek. En ik had de eer om het proef te lezen en van feedback te mogen voorzien. En nu ligt dan eindelijk de definitieve versie klaar. En de lessen in je boek zijn eindeloos voor de particuliere belegger. En bovendien is het een bijzonder smeuig verhaal met allerlei voorbeelden waar je als particuliere belegger met je verstand gewoon echt niet bij kan. Het boek gaat over de reis en strijd van meer dan 100 particuliere aandeelhouders tegen het beursgenoteerde Wereldhaven. En persoonlijk werd je ook ernstig ziek tijdens deze strijd. Pieter Lakenman, beroemd van de ondergang van DSB, schreef in het voorwoord over wanbeleid van het management. En aandeelhouders die dachten veilig in beursgenoteerd vastgoed te beleggen, kwamen hierbij van een koude kermis thuis. Want beleggers die in 2014 zijn ingestapt, die kijken nu aan tegen een koersverlies van meer dan 80%. En dat bij vastgoed. En ik wil heel graag Roel met je bespreken wat hier allemaal is voorgevallen. En als ik het goed begrijp, zijn jullie eigenlijk een soort van voorloper van het bekende Reddit-forum Wall Street Bets, beroemd geworden om GameStop. Jullie waren eigenlijk eerder, geloof ik. Kan je mij iets vertellen over hoe dit boek tot stand gekomen is en wat jouw rol is en de rol van The Third Way?
Ja, dankjewel Rowan voor de introductie. In de eerste plaats wil ik wel benadrukken dat het niet een actie is tegen Wereldhaven. Wij zijn, of waren eigenlijk nu, aandeelhouders. En we hebben getracht juist om de waarde omhoog te krijgen. Dus we zochten een samenwerking met de Raad van Bestuur. Hoe is het allemaal begonnen? Het bedrijf, wat is het al, meer dan 10 jaar zie je de koers steeds meer dalen. En allerlei partijen hebben geprobeerd om daar wat aan te doen. Zo heeft ook de Vereniging van Effectenbezitters een paar jaar geleden hele kritische vragen gesteld en ook gevraagd om het roer om te gooien. In 2019 is er een nieuwe CEO gekomen en die heeft in februari 2020 zijn nieuwe strategie ontvouwd. En dat was net op het moment dat ik tussen twee banen in zat en een weekje vrij had en wat tijd had. En op de beurs zakte na aankondiging van de strategie de koers onderuit. Maar nog indrukwekkender, de shorters, dus degene die tegen het aandeel wedden, die hadden op een gegeven moment 20% van de aandelen die ze dus tegen het bedrijf gebruikten. Om je een idee te geven, dat is 3 keer zoveel als KLM. Dus dat is werkelijk enorm en vooral voor zo'n klein bedrijf. Alle analisten die zetten het bedrijf op verkopen. En het kredietbureau Moody's, die daarvoor het een goed risico vond. Hè, die zeiden dit is investment grade. In een paar stappen zetten die het van triple B op single B. En dat betekent zeer speculatief, zeer riskant. En het meest opvallende daaraan is nog zelfs voordat de strategie begon. Dus alleen maar op basis van de aankondiging van die strategie. En op het beleggingsplatform IEX waren mensen aan het bloggen. En toen heb ik daar een plannetje neergegooid, een alternatief plan. En daar schaarden toen steeds meer aandeelhouders zich achter, heel spontaan. En toen zei Nico Inberg van IEX toen nog, die zei toen tegen me, zullen we het als een open brief naar Wereldhaven sturen. Nou, dat hebben we toen gedaan. En daar kwam een reactie op. En zo zijn we in contact gekomen met Wereldhaven, de Raad van Bestuur. Elke 3 maanden zaten we samen. En de groep die groeide uit tot een 120 kleine aandeelhouders.
Mooi. En voor mijn beeldvorming, de Wereldhaven kwam dus met een nieuwe strategie, want daar kwam een nieuwe CEO en soms hoort daar een nieuwe strategie bij, een nieuw plan. Beleggers kijken daarna, veel particuliere beleggers zoals ik, daar haal je allerlei informatie uit waar het bedrijf naartoe gaat in de toekomst. Eigenlijk waren er gelijk al wat partijen die jij noemt, bijvoorbeeld de Moody's, analisten en ook de shorters die eigenlijk zeggen, ja, deze strategie klopt niet helemaal. En jij schreef eigenlijk ook een heel simpel plan voor misschien een waarom deze strategie niet klopt en als ik het goed heb ook een andere strategie. En daarmee ging je dus eigenlijk samenwerken. De open brief was heel mooi bedoeld om in die zin als aandeelhouder, want zo is het concept misschien ook ooit bedacht. Je hebt een raad van bestuur, een raad van commissarissen en je hebt de aandeelhouders. En die drie moeten elkaar eigenlijk versterken. En dat was altijd jullie insteek geweest. Heb je daar ook altijd die meewerking in ervaren? Hoe heb je dat ervaren, die reis in samenwerking met het management?
Ja, het plan van het nieuwe management, het was eigenlijk in twee stappen te omschrijven. Ze hadden toen ongeveer 3 miljard euro aan bezittingen, de winkelcentra. En ze zeiden, daar gaan we 1 miljard zo ongeveer van verkopen. En daarmee gaan we de schulden reduceren en gaan we het restant investeren in de overblijvende winkelcentra. Wij zeiden, nou ja, dat verkopen aan 1 miljard in zo'n korte tijd, want ja, winkelcentra verkoop je niet zomaar, daar geloven wij niet in. Dus toen zijn we naar de raad van bestuur gegaan en hebben gezegd, nou ja, volgens ons plan, als jullie toch denken aan die prijzen te kunnen verkopen, waarom verkoop je dan niet nog meer? Dus niet 1/3, maar 2/3. Dan haal je 2 miljard op en daarmee geef je de aandeelhouders voor een groot gedeelte hun geld weer terug. Dat je 4 jaar eerder aan ze had gevraagd toen je die winkelcentra kocht. En met de restant kun je dan verder gaan met je strategie. Dus het was een beetje, als je wil, call their bluff. En dat was het doel van die eerste vergadering, om te horen van ze of ze daar echt in geloofden. En dat werd ook bevestigd door de CEO. Ja, ik ga het voor die prijs verkopen. We hebben het toen daarna nog even op papier gezet en door hen laten bevestigen. Maar dat was inderdaad wat ze zeiden. Ingaande op jouw vraag, hè, de medewerking. Wij voelden al vrij snel aan dat het niet zozeer medewerking was die gezocht werd, maar veel meer van, oké, hoe kunnen we verder gaan en toch de kleine aandeelhouders aan onze kant houden? En dat merkten we aan het begin met een paar kleine dingetjes. Daarna bij de aandeelhoudersvergadering werd dat nog veel meer. En in de loop der tijd zagen we dat steeds meer worden. Maar zagen we ook onze ideeën en hun ideeën steeds verder uit elkaar lopen. En daar begonnen we steeds meer te botsen. En toen een jaar later ze tegen ons zeiden, wij beantwoorden jullie vraag niet op de aandeelhoudersvergadering. Niet met die woorden, maar daar kwam het wel op neer. Want we stelden een vraag en we kregen geen antwoord. En wij vonden op een onfatsoenlijke manier. Toen hebben wij gezegd, oké, we leven in de 21ste eeuw. De tijd dat je kleine aandeelhouders op deze manier kunt afschepen, die is over. We leven in een tijd van social media. Dus wij gaan het op een andere manier doen.
Ja, en wat is die andere manier?
Nou, we hebben in eerste plaats, je hebt nu natuurlijk al die blogs en de podcasts waarmee je met elkaar kunt communiceren. Maar ook hebben we contact gezocht met andere partijen. En tenslotte hebben we dat allemaal samengevat in dit boek waarin we het hele proces beschrijven. En aangeven wat er volgens ons fout is gegaan en hoe dit niet in het belang is van aandeelhouders en waar de bestaande structuren de aandeelhouder geen recht aan toedoen. Je hebt tegenwoordig heel populair de ESG-agenda. Daar hoort ook bij dat de aandeelhouders beter gehoord moeten worden. Nou, wij zeggen samen met de FEP, doe daar dan wat aan. En dit is een manier. Social media is daar. Zorg ervoor dat er betere communicatie is.
Ja. Ja. En als ik het goed begrijp, jullie wilden niet eigenlijk in de media komen met dit verhaal. Je wilt het eigenlijk gewoon alleen met het management in gesprek. Maar doordat management dat zo tegenwerkt, en ik heb het boek natuurlijk gelezen, alle voorbeelden van waaruit blijkt dat jullie worden tegengewerkt, ja, die zijn eindeloos. Dus ik raad iedereen nu in deze aan om dat boek te lezen. Maar was dat de reden om dan de media iets meer op te zoeken van het management lukt niet, we gaan nu een andere route?
Nou, eigenlijk het omgekeerde. Toen ik het het plantje had geschreven en het samen met 20 andere aandeelhouders was gepubliceerd als een open brief. Toen kreeg ik een uur later bijna een telefoontje van het Financieel Dagblad. En die sprongen er bovenop. En die hebben in totaal 3 of 4 artikelen erover gepubliceerd. Maar omdat in die artikelen dingen naar boven kwamen die het management niet welgevallig waren, hebben we toen op een gegeven moment, heb ik met de CEO gesproken en hebben we besloten van oké, laten we ophouden om dit soort contacten via de media met elkaar te hebben en laten we direct met elkaar communiceren, want we willen samen hetzelfde en dat is aandeelhouderswaarde creëren. En dus dat was eigenlijk, om een populair woord te gebruiken, een win-win. Zij uit de media en wij nauwere samenwerking om het goede te doen.
Ja.
En, dat, en dat lukte niet. Daarna.
Dat ging anders dan het plan.
Ja. Dat ging totaal anders.
Ja. En kijk, een vraag die me ook bezighoudt is, jij schrijft eigenlijk dat plan staat allemaal in het boek wat het management had doorgerekend, maar wat jullie nog eens even wat beter hadden doorgerekend. En mijn vraag is als je Louis van Gaal mag geloven, zijn jullie nou zo slim of is het management van Wereldhaven nou zo dom? Ik bedoel, zij rekenen dat toch ook door? Waar zit dat verschil? Iets moet er misgaan hier. Waar ligt dat volgens jou aan?
Er zijn verschillende oorzaken die je kunt aanwijzen. Maar ik denk de belangrijkste is dat ze onderschat hebben hoeveel tijd ze nodig zouden hebben om die winkelcentra te verkopen aan een goede prijs. 1. 2. COVID kwam, de coronacrisis. En toen kwamen al die lockdowns, de winkels gingen dicht, wanbetalers, huurders konden niet meer de huren betalen. En in het midden van al dat lawaai en al die paniek kun je zeggen, om dan te zeggen, ja, ik ga toch die lege winkelcentra verkopen, ja, dat was wel een beetje een vreemde beslissing. En ja, wij vinden nou niet bepaald dat we dan slim kunnen worden genoemd. We halen in het boek ook een onderzoekje aan van de Nederlandse Bank, die dan ook aangeeft van ja, er was geen markt meer, dus je kunt alleen verkopen als je hele lage prijzen biedt. En dat tonen we ook aan in het boek, dat in de persberichten stond telkens, we hebben het verkocht tegen de waarde zoals getaxeerd door de experts, maar dat is helemaal niet zo. Of eigenlijk moet ik zeggen, het is wel zo, maar eigenlijk ook weer niet zo. Want daar wordt er wel een beetje creatief mee omgegaan, laat ik het zo noemen. Om je een idee te geven, en dan krijgen degenen die het boek nog niet gezien hebben een beter idee. Voordat het nieuwe management kwam, 7 maanden ervoor, stond het grootste Franse winkelcentrum voor 192 miljoen euro in de boeken. Toen ze het verkochten, gaven ze niet aan voor hoeveel, maar we konden dat wel zien bij de koper in zijn boeken. En die zei, ik heb het gekocht niet voor die 192, maar voor 84 miljoen. Nou, en dat is maar een voorbeeld. En dat rekenen we dan door. Maar je ziet, de gevolgen zijn gigantisch voor de aandeelhouder. Alleen al die verkoop, 110 miljoen, je hebt 40 miljoen aandelen, dat is 2,5 tot 3 euro per aandeel eraf. En dat noteert nu aan 12,13.
Ja, ja. Ja, dus en dat doet mij heel erg pijn, want als we op dit voorbeeld nog ingaan, dan wordt het dus gepresenteerd aan de buitenwereld. Kijk, we hebben tegen de boekwaarde verkocht. Maar in de praktijk is het dus is daar een heel slim trucje. Waarschijnlijk dus voor de tijd al dat pand afboeken. Dus dan kan je zeggen, ja, in de boeken staat het inderdaad een stuk lager. En dan kan je zeggen, we hebben tegen de boekwaarde verkocht. Ik denk dat doen heel veel beursgenoteerde vastgoedbedrijven. En dat is een heel smerig trucje waar soms, denk ik, vooral particuliere beleggers intrappen. En ik vind met name Wereldhaven een sneu verhaal, omdat daar zoveel particulieren in zijn gestapt vanwege vooral het hoge dividendrendement. 50% particuliere beleggers inmiddels, geloof ik. Ja. Uniek, dus vooral die hebben de klappen gekregen. Zijn er nog meer van dit soort voorbeelden? Wat eigenlijk totaal onlogisch is en in het tegengestelde belang van de aandeelhouder?
Ja, wat je zegt is correct over de aandeelhouders. In de groep, hè, we waren met 120 man, zaten BN'ers, zelfs mensen van de quote 500, en professionelen. Maar het grootste gedeelte waren pensionado's, keurige mensen voor wie het belangrijke spaarcentjes waren. En die zeiden, ja, dat winkelcentrum, dat ken ik, bij mij in de buurt ook. Hè. Wereldhaven had winkelcentra in 30 steden in Nederland en België. Dus iedereen kwam er wel mee in aanraking. En die zeiden, ja, dat staat er, er is toeloop, het zijn stenen, ik krijg mijn dividend, dat is hoog. Dus ja, dit is prima. Maar naar de hand blijkt het allemaal niet zo te zijn. En dat vooral voor dat soort mensen is dat heel erg pijnlijk geweest. En je stelde de vraag over, zijn er nog andere voorbeelden daarvan? In Nederland hebben ze er ook 5 winkelcentra verkocht. Op bekende plekken. Etten-Leur, Amersfoort, Maassluis. En ga zo maar door. Allemaal kleine steden om de grote Nederlandse steden heen. En die zijn verkocht, soms tegen de strategie in. Er zou een fantastisch plan zijn. En bijvoorbeeld het winkelcentrum in Rijswijk werd genoemd als het centrum dat ze zouden houden. Want daar zouden ze iets moois van gaan maken. En binnen een jaar was het verkocht aan Hal, bekend ook van de beurs, voor een afbraakprijs. Dus dat toont ook aan dat er niet veel consistentie was.
Ja, ja. En wat ik ook mooi vond in het boek is het voorbeeld van het hoofdkantoor. Dat zit op Schiphol. Als je dat doorrekent, is het ook niet echt logisch om voor zo'n klein beursgenoteerd bedrijf zo'n duur hoofdkantoor aan te houden. Hoe verklaar jij, ik weet niet of ze er inmiddels nog zitten, daar volg ik het bedrijf niet voldoende voor, maar hoe verklaar jij dat zo'n bedrijf op zo'n topdure locatie zit? Waarom gaan ze niet gewoon in een winkelcentra van zichzelf zitten waar genoeg leegstand is?
Ja, dat is een hele goede vraag. De naam van het bedrijf, Wereldhaven, geeft al aan dat voorheen er heel veel grandeur was. En ze zaten in een pand in Den Haag met hoge plafonds, mooi. Het bestaat al bijna 100 jaar. Alle keurige mensen zaten erin. En het idee was, wij gaan op Schiphol, World Trade Center, zitten. Volgens de winkel of de verhuurder de meest exclusieve plek. En op YouTube vind je een filmpje uit, ik denk 2013, waar verteld wordt, ja, dan kunnen we zaken doen en dan meteen, hup, op het vliegtuig springen en weer een deal doen, waar dan ook ter wereld. Wereldhaven. Nu zijn we zoveel verder en is het een regionale speler, Nederland en België. En zitten ze er nog steeds, maar betalen ze daar wel een enorme hoge huur, tot bijna €1 miljoen huur per jaar. Als je dan weet dat ze hun eigen winkelcentra gaan verbouwen en dat daar de huurprijzen op 40% van dat niveau zitten en dat er een klein beetje zelfs leegstand is, ja, dan lijkt het heel makkelijk. Ga daar zitten. Je bespaart een hele hoop geld, 500.000-600.000 euro per jaar. En je kan met al je mooie plannen, kan je meteen experimenteren in dat winkelcentrum waar je zit. Dus het heeft alleen maar voordelen. Maar, en dat blijkt ook wel een beetje, het duidt ook aan wat voor cultuur, wat voor mentaliteit daar nog bij topmanagement is en hoe dat nog niet weg is.
Ja, ja. Want van de buitenwereld lijkt het zo logisch. En er is heel veel kritiek op geweest, niet alleen van jullie, op gewoon al dat hoofdkantoor. Je hoeft maar een gemiddeld beleggingsforum te gaan lezen. En iedereen kan uitrekenen dat dat totaal niet logisch is, dat het geen nut heeft, geen extra waarde. Voor mij is het vooral een prestige ding dat ze daar willen blijven zitten. Hoe verklaar jij zoiets? Is het dan echt ego wat er in de weg zit?
Ja, ik ben 56 jaar oud. Ik heb de helft van mijn leven heb ik bij een bank gewerkt. En op een redelijk hoog niveau. En veel in contact geweest met het bedrijfsleven. Dat vond ik ook ontzettend leuk. En de tweede helft ben ik vooral een ondernemer geweest. En ook veel met bedrijfsleven te maken gehad. En wat je veel ziet, is dat bepaalde manieren van denken, die op een gegeven moment in een bedrijf zitten, dat je die heel moeilijk nog uitkrijgt. Hè? Een cultuurshock heb je daarvoor voor nodig. En dat is bijzonder lastig. En dat hebben ze tot nu toe nog niet eens geprobeerd. Je merkt wel dat de mensen op de vloer die daar werken, dat die van wanten weten. Hè? En zeer betrokken zijn bij de winkeliers en bij de klanten. Maar het probleem zit aan die bovenkant. Je ziet dat daaraan, je ziet het ook aan de salarissen. Dat is niet meer van deze tijd. Dat kan niet. Dat moet aangepast worden. Het is toch heel vreemd dat bijvoorbeeld de huidige CEO in een bedrijf dat nu veel kleiner is, 50% meer salarisverhoging of salarisverhoging krijgt ten opzichte van de vorige. Terwijl die ook nog eens een keer voor de eerste keer uit een bank komt en het gaat proberen voor een beursgenoteerd fonds.
Ja, ja. Ja, een hele jonge CEO denk ik ook nog. En ik denk, het was voor hem echt een kans geweest om zich heel geliefd te maken bij het beleggingspubliek, om gewoon vanaf het begin zijn stempel erop te drukken en te zeggen, nou, dit hoofdkantoor doen we niet meer. En we denken dat deze strategie goed is. Maar na geluisterd te hebben naar aandeelhouders, waaronder jullie, denken we toch dat we met een aangepaste strategie moeten komen, want we hebben ook van geleerd, we zijn ook een beetje ingehaald door de tijd. En dan ben je een held van de beleggers. En nu zien zoveel beleggers hem, als ik dat lees in bepaalde comments, als een graaier, als een soort messias. En ik snap het persoonlijk niet waarom iemand die route kiest. Het lijkt me gewoon ook geen slimme route. Heb jij daar iets meer een verklaring voor vanuit al jouw ervaring met op dat soort niveaus?
Ja, ik ben een oude man. De CEO, Matthijs Storm, is een hele aardige vent. Als je met hem praat ook. Hij is aardig. Hij heeft denk ik ook het beste voor met het bedrijf. Dus dat is het probleem niet. Het is een manier van denken waar mensen in zitten en waar ze moeilijk nog maar uitkomen. En zeker als je die ervaring niet hebt. Hè, ik heb zelf leiding gegeven aan ongeveer 200 mensen. En als je langzaam maar zeker meer mensen hebt met wie je samenwerkt, en je komt steeds weer in een andere omgeving, dan begin je dat op een gegeven moment door te krijgen. En ook hoe je daarmee om moet gaan. En hij ging letterlijk vanuit een bank, van een analistenteam, een beursgenoteerd bedrijf leiden. En dat is niet alleen mijn mening, en zoals jij zegt op beursblogs, maar ook bij zijn introductie gaf hij een interview in het Financieel Dagblad. En dat halen we ook aan in het boek. En daar zegt de journalist ook, hij was een analistenleider, maar hij gaat een beursgenoteerd bedrijf leiden. Dus ze geeft ook die tegenstelling aan. En dat is de moeilijkheid. En ik denk dat dit een stap te snel is geweest voor hem. Want het is, nogmaals, het is zeker een goede vent.
Ja.
Maar ook waarschijnlijk was het verstandig geweest als er wat meer begeleiding was geweest. En dat halen we ook aan in het boek. Naar onze opmerkingen. Wij zeiden, je kunt zonder gezichtsverlies door corona kun je er iemand bijhalen. Je hoeft hem niet te ontslaan, wat ons betreft. Bijhalen in de raad van bestuur om het samen te gaan doen. Heeft de raad van commissarissen er toch voor gekozen om het zelf te proberen. He, allemaal nog oudere mannen dan ik met grijze haren. En die zijn toen 30 keer per jaar gaan vergaderen met hem en de CFO. En om je idee te geven, normaal doe je in een klein bedrijf dat 6 keer per jaar. In een heel groot complex bedrijf 12. Met corona kan het nog meer zijn. Maar voor zo'n heel simpel bedrijf dat gewoon winkels verhuurt en daarvoor huurbeurt, 30 keer, dat toont aan dat zij gaan bijspringen. En dat is niet de manier waarop het hoort, want die raad van commissarissen zitten nou juist niet om te gaan coachen, maar juist om afstand te houden en om ons aandeelhouders te vertegenwoordigen.
Ja. Ja, en denk je dan ook niet van, er komt een relatief onervaren CEO, die weet nog, kan nog niet alles weten, dat is geen probleem. Die krijgt dan hulp van de Raad van Commissarissen. En de Raad van Commissarissen, zoals je aangaf, die zitten daar eigenlijk om de aandeelhouders te beschermen, zodat aandeelhouders niet rechtstreeks naar het management hoeven, maar de Raad van Commissarissen. Is het dan niet vooral, ook dus, als we het simpel hebben over dit hoofdkantoorvoorbeeld, is het dan niet de schuld van de Raad van Commissarissen die eigenlijk moeten zeggen, hey, volgens mij is het nu, alleen al is het maar om de publieke opinie, slim om bij dat hoofdkantoor weg te gaan?
Ja, eens. En dat zeggen we ook in het boek aan het einde van de analyse. Het probleem zit niet zozeer bij het nieuwe management, laat ik het zo zeggen, alleen. Het is een proces. Jij volgt Wereldhaven al veel langer dan ik, maar van al heel lang. En je ziet dat de Raad van Commissarissen de nieuwe CEO heeft gekozen om het bestaande beleid door te zetten. Dus, en dat laten we ook zien in het boek. En daarmee geven ze ook aan, eigenlijk, dat zij verantwoordelijk zijn hiervoor. En wij halen heel kort dan ook een professor aan, hè, in het boek, die de levenscyclus van een bedrijf beschrijft. En we vergelijken dan wat Wereldhaven doet in vergelijking met dat hele simpele modelletje van hem. Ja, het is allemaal heel met woorden. En dan laten we ook zien waar de fouten worden gemaakt. Kijk, bij een bedrijf is het normaal, als je wordt geboren, dan gooi je er veel geld in. Hè, zoals bij een Uber of een Amazon of een takeaway. Dan gaat het groeien, dan gaat het geld opbrengen. En op een gegeven moment is het weer, gaat het minder. En dat is het proces juist eigenlijk waar je als aandeelhouder moet gaan verdienen. En dan niet zozeer op basis van de beurskoers, maar vooral op basis van dividenden, op cash. Dus dat geld dat er in de eerste helft van de levenscyclus is ingestopt, moet er dan weer uitkomen en terug worden gegeven aan die aandeelhouders. En wat je nu ziet met dat nieuwe plan, is ze doen precies het omgekeerde. Ze verkopen alles en stoppen er nog meer geld in. En ze gaan waarschijnlijk nog een aandelenemissie doen. Terwijl we allemaal weten dat fysiek winkelen niet meer hetzelfde is als 10 jaar geleden of als 5 jaar geleden. En dat er wordt gezocht naar een nieuw evenwicht met online. En dat is waar dus ook de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor is. Dat ze dat niet hebben doorzien. En dat ze het op die manier laten wegsmelten, dat ijsblonkje.
Ja, ja. Ja, ik noemde die samenspanning tussen RVC en Raad van Bestuur en Aandeel. Een soort institutioneel imperatief. Dat zit soms gewoon vast in een bedrijf. Bijvoorbeeld dat de Raad van Commissarissen, die krijgt natuurlijk ook een vaste vergoeding. Die vindt het misschien een hartstikke leuk baantje om af en toe samen te komen. Nou, dit jaar was het dan, of afgelopen jaar was het wat vaker. Die zagen, misschien is het wel erg gezellig daar ook, dat weet ik niet. En dan is dat. En je zei ook van, eerst deze vraag. Want Wereldhaven komt dan eigenlijk met een, als ik het zo mag zeggen, een hele fancy strategie. Eigenlijk een soort van, we zijn een soort van start-up, we zijn een IT-bedrijf, we gaan nu dit anders doen en we gaan ons heruitvinden. En dat is natuurlijk heel leuk, want ik kan me voorstellen dat niemand leiding wil geven aan een bedrijf die zegt, wij zijn een vastgoedbedrijf, wij hebben winkelcentra, vangen daar huur voor en die huur betalen we uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Speelt dat ook een rol, dat je een spannende baan wil? Je wil een bedrijf bouwen en dat het heel moeilijk is om als CEO te zeggen, ik kom binnen, ik verander niks. Wij gaan nu gewoon heel simpel doen, alleen maar huur innen, dividend uitbetalen en de kosten zo laag mogelijk houden.
Ja, dat is een gelaagde vraag. Laat ik het zo proberen te beantwoorden. De levenscyclus waar Wereldhaven in zit, je kunt beargumenteren dat een bedrijf als Shell of een ABN AMRO of een ING daarvoor een gedeelte ook in zitten. En je hoort niemand klagen over het feit dat het zo vervelend is om van hen dividenden te ontvangen. Je kunt heel goed dat op een goede manier begeleiden. En je ziet vaak, kijk ook weer naar de banken, dat die dan gaan consolideren. Dat zie je ook bij Shell. Die gaan andere bedrijven overnemen met de idee erachter, zo kunnen we nog meer kosten eruit snijden en nog meer teruggeven aan de aandeelhouders. Dat is het idee. En niet het omgekeerde. Dus het is wel degelijk heel leuk te doen. Dus ik denk niet dat dat nou de grootste problematiek mag zijn.
Oké. En je zei al dat ik Wereldhaven ook al langer ken. Wereldhaven zit namelijk altijd in mijn trainingen als ik een masterclass geef. In de module management van hoe het qua kapitaalallocatie hoe het niet moet. Want we hebben het nu over de recente CEO. Maar Wereldhaven had daarvoor ook een CEO. En ik denk dat het verhaal vergelijkbaar is bij Unibail Rodamco. Dat het management iets dom doet. Fastnet, wat natuurlijk ook niet de beste belegging is geweest. Op de een of andere manier trekken die vastgoedbeleggers zulke managementachtige systemen aan. Maar het is een mooi voorbeeld, want wat daarvoor zat in 2014, dat weet jij, kochten ze bijvoorbeeld van Unibail Rodamco een heel groot Frans winkelcentra. En dan wordt er door de toenmalige CEO verteld, ja, wij gaan de komende jaren ons dividend verhogen. Dit is een goede deal. We hebben lieve aandeelhouders, we hebben wel wat extra geld van jullie nodig, want anders wordt de schuldpositie te hoog. Dus we doen een emissie op, ik geloof op €65 toen. Maar dat krijg je allemaal terug in de vorm van hogere dividenden in de toekomst. Nou, begin 2015 zie je eigenlijk al op een simpele website als Trivano dat de CEO, toenmalige CEO, zelf wat aandelen in zijn eigen bedrijf verkocht. En wat je dan vervolgens wel ziet, hij was ook commissaris bij Ordina, is dat hij wel aandelen kocht in Ordina. Dus het was niet dat die verkopen nodig waren omdat hij per se geld nodig had. Want hij kon wel gewoon bijkopen daarin. En terwijl hij wel in zijn communicatie bleef zeggen, ja, dit is een hele goede aankoop geweest. We hebben daar echt een goede deal gemaakt. We gaan nog steeds het dividend verhogen. Maar eigenlijk weet je dat achter de coulissen al wat anders speelt. En dat ze eigenlijk al wel inzien, ja, dit was waarschijnlijk niet zo'n goede deal. En hoe komen we misschien hier op een goede manier uit? En een logische reactie van een mens is natuurlijk als hij een fout gemaakt hebt, om dat zo lang mogelijk te ontkennen. En je ziet bijna nooit om een CEO dat publiekelijk toegeven. Alhoewel het wel best wel eens voorkomt, maar het is vrij zeldzaam. En ja, ik verbaas me daar gewoon over. En ik probeer dan beleggers dat als in mijn trainingen mee te geven. Dat je in die zin het heel belangrijk is dat je vertrouwen kunt hebben in het managementteam. Want je geeft je geld gewoon eigenlijk in beheer van een managementteam, om het zo heel simpel te zeggen. Als je het boek leest, dan is dit misschien niet per se, om maar zo te zeggen, een groene vlag om zomaar je geld aan toe te vertrouwen. Maar ik denk dat, wat ik ook schokkend vind, is dat je als aandeelhouder in dit verhaal dus vrij machteloos bent. Want jullie hebben allerlei routes geprobeerd. Ja, de aandeelhoudersvergadering, eigenlijk het platform om als aandeelhouder je stem te laten horen. Maar jullie zijn machteloos gebleken. Want je bent uiteindelijk ook gestopt met The Third Way. En toen heb je toegefocust op het boek te schrijven. Is dat dan ook de reden dat je ermee stopt op een gegeven moment, die machteloosheid?
Ja, inderdaad. Jij kent het, bedrijf al heel lang. En je vertelde me hoe goed je het hebt gevolgd. Dus daarom was ik blij om naast Lakenman en een paar andere BN'ers jou ook te vragen om het te proeflezen en om advies te geven. Dus nogmaals dank daarvoor. Wat je ziet bij Wereldhaven is dat ze hele hoge dividenden beloven en uitkeren. En dat het allemaal mooi lijkt. Maar, en dan moeten we wat technisch gaan worden. Bij een bedrijf als Wereldhaven wordt de winst- en verliesrekening anders opgemaakt dan bij een normaal bedrijf. Bij een normaal bedrijf, als je een investering doet, dan komt dat bijvoorbeeld in een winkelcentrum, dan komt dat op de balans meerwaarde van winkelcentra. En dan komt dat in de winst- en verliesrekening als afschrijvingen, dus ten koste van de winst, komt dat terug. Bij een winkelbelegger is dat niet zo. Want je doet investeringen, maar in de balans wordt de waarde van een winkelcentrum bepaald door een taxateur. Dus het heeft niets te maken direct met hoeveel geld je erin stopt. Het is meer, waardeert die taxateur dat? En in de winst- en verliesrekening zijn geen afschrijvingen. Dus dan krijg je het hele rare effect. Een val in de neergaande markt. Ze stoppen er geld in, maar je ziet niks in de balans. En je ziet niets in de winst- en verliesrekening. En als er een klein beetje meer huur uitkomt, dan lijkt het zelfs een goede investering. Dus bij wijze van spreken, je kunt er 100 miljoen ingooien en er 1 euro voor terugkrijgen in jaar 1. En dat lijkt, ja, het gaat beter. En dat is ook een probleem. Het is niet inzichtelijk. En dat is ook wat wij getracht hebben om aan te tonen. Maar kijk, als we het nou op een traditionele manier zouden doen, heel simpel, door te kijken naar de winst- en verliesrekening zoals die zou moeten zijn. En dat is de huur min eigenlijk de rente, of het managementkosten en de rente. En aan de andere kant, je doet die investering, dan moet je ook nog de kosten aftrekken van die investering over, in dit geval, 15 jaar. En je zegt daarbij ook nog eens een keer, ja, je moet daar een lening voor aangaan, dus je moet rente aftrekken. Nou, dan krijg je een plaatje dat wij als beleggers begrijpen. En als je dat doet, dan zie je dat wat volgens hen enorm veel geld oplevert, in de realiteit leidt tot een, niet een halvering van de winst, maar uiteindelijk tot maar een kwartje van de winst. Dus toekomstgericht, 3/4 van de winst gaat verdwijnen volgens onze berekening. En dat is wel een heel groot verschil met wat zij zeggen. Nee, het zal nu weer beter gaan. Daarom stoppen we er 9 euro per aandeel in. Op een aandeel dat 12 euro waard is. Moet je indenken, 3/4 van de waarde. Ja, daarom zei ik ook, het lijkt wel een start-up. En daarom geven we ook aan dat ijsblokje. Daar is voor een heel groot gedeelte, is het van die 100 euro naar nu 12, 13 van weggesmolten. Maar die nieuwe strategie, die zal er niet voor zorgen dat het nu beter gaat. In tegendeel, dat wegsmelten, dat gaat door.
Ja, en zou dat door kunnen gaan, tenminste als ze de huidige strategie handhaven, naar een nul?
Lakenman, die schrijft in het boek, ik schat dat of het tegen 2025 het in de problemen komt, of dat het tegen die tijd opgekocht is.
Ja.
En dat geeft natuurlijk ook weer wat fantasie in het aandeel. Hè?
Oh ja, ja.
Dat ondersteunt de koers ook wel een beetje. Want iedereen kan zien dat die winkelcentra, dat je daar met die locaties veel meer kunt doen. Het staat telkens in het centrum van een middelgrote stad, vlakbij het centraal station, vlakbij een grote stad. In het boek halen we het ook het voorbeeld aan van Hoofddorp. En dan laten we zien hoe ze een prachtige verbouwing nu, waar ze nu aan gaan beginnen. En wij denken ook dat het fantastisch mooi eruit gaat zien. Daar zijn we van overtuigd. Maar we laten 1 zien dus dat die winst weggaat. Maar 2 laten we ook zien waar de waardevernietiging zit in het idee daarachter. En met veel vergelijking met plaatjes, zodat mensen ook kunnen zien visueel van, oké, zo ziet het winkelcentrum er nu uit. Zo gaat het eruit zien en dit had het kunnen zijn. En ik denk dat dat ook soms belangrijk is. Soms zegt een plaatje meer dan woorden.
Zeker, zeker. En ja, ik denk dat jullie in het boek ook geweldig de financiële materie daarachter uitleggen. Je krijgt eigenlijk ook een basiscursus boekhouden als je het leest. En ik vind het fantastisch hoe je dat in het boek op een grappige en heldere manier uitlegt. Veel particuliere beleggers zijn daar ook ingestapt vanwege het hoge dividendrendement, zei ik, maar ook vanwege die korting op de boekwaarde. Dat is natuurlijk ook iets technisch, dat de beurskoers is geloof ik nu 13. Ik weet niet eens wat in vaktermen de net asset value is. Heb jij dat scherp?
Ja, daar heb ik een heel boek over geschreven. Dus dat krijg je er de komende 10, 20 jaar niet meer uit.
Ja.
Je moet het ongeveer zo zien. Het bedrijf aan het begin van de strategie had ongeveer 3 miljard aan bezittingen, die winkelcentra. 1,3 miljard aan schulden. Nou, als je de een van de ander aftrekt, dan blijft er nog 7 miljard over. En dat is die netto waarde. Dus de waarde van de bezittingen min de schulden. En als je dat dan deelt door het aantal aandelen, dan kom je uit op de waarde per aandeel. Nou, toen ze begonnen was die waarde per aandeel, hè, die was 44 euro per aandeel. Als je nu gaat kijken, dan is die veel lager. En heel veel beleggers die denken van, ja, maar wacht eens even, de koers is veel lager dan wat het waard is. Dat zeggen de taxateurs. En die zijn onafhankelijk. Dus daar kun je op vertrouwen.
Die zijn onafhankelijk, hoor ik je daar zeggen. Is dat echt zo? Hoe zie jij dat?
Het is een hele moeilijke materie. Iedereen die een huis heeft gekocht, heeft er wel een beetje een gevoel bij. En zeker als je met hele grote spelers te maken hebt, om je gevoel te geven. Je zei eerder zelf, 2014, 2015 zijn die winkelcentra in Frankrijk en Nederland aangekocht. En tot de komst van de nieuwe CEO is daar eigenlijk heel weinig aan waarde vanaf gegaan. Door de taxateurs. Hij komt binnen en bij de eerste ronde gaat er 21% af. De tweede ronde gaat er nog eens bijna 11% af. Ja, dat is een hele duidelijke breuk.
Ja.
En er is in de markt niks veranderd behalve dat in het bedrijf er een nieuwe CEO is.
Ja, taking a deep bath heet dat geloof ik in beleggerstaal. Dat je in één keer een nieuwe CEO in één keer heel veel afschrijft en dan in die zin met een schone lei begint. Want de toekomst is dan wat makkelijker te verbeteren.
Ja, ja, precies. Daar werd hij ook inderdaad een beetje van beschuldigd. Maar dat doet bijna iedereen, geloof ik, als nieuwe CEO. Dus dat willen we hem nog wel, dat willen we hem nog wel zeker vergeven. Maar ik heb inderdaad in mijn tijd als aanvoerder van de Third Way, we hadden een e-mailadres en daar kon iedereen als publiekelijk op e-mailen. En ik heb veel e-mailtjes gehad van mensen, partijen buiten de groep, professionele partijen met de mooiste namen. Er kwam bijna altijd het woord capital in voor of partners. Die zeiden tegen me, ja maar luister, vastgoed, dat is toch conjunctuurgevoelig. Het sentiment is nu tegen, maar dat komt wel weer terug. Dit is veel meer waard. En dan deed ik het altijd eerst af met een, nou, goed geluisterd te hebben, want je wilt wel leren, met de vraag, wanneer begon je dat te denken? Bij 100 euro, bij 80 euro beurskoers, bij 60 euro, bij 40, bij 20 of nu, bij 12, 13? En de tweede vraag was, mooi, maar wat is volgens jou het verdienmodel? Want de tijd dat een winkelverhuurder simpel kon verhuren en niks meer hoefde te doen, dat toon ik aan in het boek, die is over. De wereld is veranderd. Vroeger was de winkelstraat in een stad, die had een soort monopolie. Iedereen die wilde gaan shoppen, ging naar die centrale straat. En daar het summum van dat monopolie was het winkelcentrum. En dat is weg. Dat monopolie is verdwenen. En dat is ook een beetje de essentie van ons verhaal naar de toekomst. En de kritiek op de nieuwe strategie is dat ze eigenlijk proberen dat monopolie vast te houden. Maar mensen komen nog wel, en het is nog steeds druk in die winkelcentra en in de winkelsteden, maar mensen kunnen nu ook kiezen. En je hebt de Nederlandse winkelketen Dille en Camille. En de CEO heeft een interview gegeven in het Financieel Dagblad. En die zei, retail, dat is prikkel, prikkel, prijs, prikkel. Dus het draait om prijs. En dat is voor een groot gedeelte waar. En dat zie je ook. Heel veel mensen gaan shoppen, maar kopen niet. Gaan daarna kijken op het internet wat de prijs is. En wat zie je nu steeds meer? Dat je meer keuze hebt op het internet. Dat het veel goedkoper is en veel leuker wordt. En je ziet die twee ook samenkomen. En we halen ook in het boek een hoogleraar, moet ik zeggen, aan van de Rijksuniversiteit Groningen. En die zegt erover, ja, de toekomst van de winkelstraat, we kennen die niet. We weten zeker, fysiek winkelen blijft. Maar de mensen daarop, de winkeliers en dus ook de leveranciers van winkelruimte, die moeten meeveren met de ontwikkelingen en innoveren. Dus investeren. En dat is natuurlijk een heel uitdagende balans. En een man als Jeff Bezos van Amazon, die zegt, vraag niet wat er over 10 jaar veranderd is. Vraag wat er nog hetzelfde is. En zet dat tegenover de strategie van Wereldhaven, die zegt, ja, na onze investeringen is het toekomstbestendig, future-proof. Dat botst met elkaar, dat is twee kanten van een spectrum.
Ja, ja. Ik snap dat heel goed. En Want we zijn richting, we gaan richting het einde. Eén passage van het boek viel me ook op. Van een CEO verwacht je in ieder geval dat iemand zich altijd professioneel gedraagt. Maar ik zie dan ook soms de mens achter de CEO. Met alle emoties en misschien de frustraties. En ik vond dat best wel schrikbarend om te zien hoe dat soms achter de coulissen gebeurt. Gewoon simpelweg het contact bijvoorbeeld tussen jou en de CEO. Hoe kijk jij daarop terug op die reis?
Ik heb eerder gezegd al, Martijn Storm is een aardige vent. Hij heeft ook zelf later aangegeven in interviews dat hij geleerd heeft dat hij nog veel moest leren. En dat waardeer ik enorm, hè, die kwetsbare opstelling. Ja. Aan het begin denk ik dat in de contacten, ook met ons, en ook tot het einde eigenlijk, dat er te weinig empathie was. En veel meer het idee was van de agenda doordrukken zoals ik die gekozen heb. Heel interessant daarbij is, en dat raad ik zeker aan mensen, om op YouTube te gaan kijken naar zijn introductievideo. Die duurt 2 minuten. Maar daar proef je dat in. Maar ook in de contacten met ons merkte je dat heel erg hem parten speelde. En dat heb ik in een hoofdstuk dat ik erin heb gezet op jouw aanraden ook naar voren gehaald. Hoe dat liep. Dat heeft ook het Financieel Dagblad toen gehaald. En daar vond ik dat hij te ver ging richting mij. Daar werd ook gesproken over juridische processen. En uiteindelijk, ik heb erover getwijfeld, moet dat er nou wel of niet in? En uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Want ook andere mensen naast jou zeiden tegen me, het geeft wel goed aan dat het niet alleen maar een financieel verhaal is. Of een strategisch verhaal. Achter al die mooie theorieën en presentaties zitten gewone mensen met hun sterkte en zwaktes. En dat is denk ik ook een van de krachten van het boek, naast alle zwakheden. Dat mensen die het lezen ook een gevoel krijgen van wat erachter leeft. Hoe mensen praten in de, om het populair te zeggen, achterkamertjes.
Ja, dat denk ik dat die lessen voor de particuliere belegger uit die achterkamertjes, achter de coulissen, wat daar gebeurt, dat heel leerzaam is. En in die zin dat inderdaad elke organisatie bestaat per definitie uit mensen, anders was het geen organisatie. Jij werd tijdens die reis ook nog ernstig ziek. Je kreeg kanker. En daar heb je eigenlijk ook nog iets met het boek mee willen doen, om een goed doel daarmee te steunen. Want wat ik geniaal vind, geniaal is niet het goede woord, maar wat ik prachtig vind, is dat je het boek eigenlijk gratis ter beschikking stelt. Wat is de reden daarvoor? En hoe gaat het eigenlijk nu met je, voor de luisteraars?
Verleden jaar in augustus voelde ik een bobbeltje in mijn hals. En ik ben een heel sportief iemand. En ik dacht eerst, nou ja, dat is niks. Toch maar na de lockdown gaan kijken. En dat bleek een metastase te zijn van kanker. Ik ben toen naar Amsterdam, naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gegaan. En die constateerde toen in mijn keel een zware tumor. HPV. Hè? Dus niet van roken of drinken. Maar het komt meer van in de studententijd. Ik ben een oude man, weet je nog. Te veel zoenen. Dus laat ik het zomaar noemen. Oh ja. En dan komt dat op deze leeftijd, kan dat weer terugkomen. Ik ben overigens een goed gezelschap. Michael Douglas heeft dat ook gehad. En daar ben ik dus heel zwaar op behandeld. En omdat ik in goede conditie was, want ik voelde me perfect, hebben ze me maximale dosis gegeven, chemo. En 7 weken lang elke werkdag bestralingen. En toen ik daar weer uitkwam, wat heel leuk was, was dat ik heel veel steun kreeg van de groepsleden van de Third Way groep. Overigens ook van Wereldhaven, dat wil ik wel zeggen. Die ook een leuk mailtje hebben gestuurd. Dus dat vond ik ontzettend leuk. Maar toen ik het boek schreef, toen dacht ik bij mezelf, ja, moet ik nu indachtig het feit dat het ging om een social media event voor aandeelhouders, enerzijds, en anderzijds, ik heb het boek ook geschreven omdat komende uit die behandelingen ik een beetje een chemobrein had. Dus een beetje, ik werd bestraald op mijn hersenen. Dus dan ben je toch een beetje nog confuus. Dus ik dacht, nou, dat is dan een goede oefening om dat weer te stimuleren. Dat in dat grote hoofd het weer een beetje gaat draaien. Dus dat heb ik ook gedaan. Toen heb ik gezegd, nou, weet je wat? We zeggen tegen lezers, je krijgt het gratis. Geheel vrijblijvend, indien je een bijdrage wilt doen aan kankerbestrijding, dan wordt dat gewaardeerd. En daar hebben we dus een actie voor opgestart. En als mensen naar de webpagina gaan om het te downloaden, dan is daar naast de button om het boek te downloaden, ook een button om, mochten ze dat willen, om te doneren voor het goede doel.
Prachtig. En wat is die website?
Ja, we hebben, om de kosten te vermijden, ook van bol.com of anderen, die vragen €5 per boek. Dus dit is gewoon helemaal gratis. Hebben we een eigen pagina opgezet. Op die pagina vind je een introductie. Vind je de buttons. Vind je ook de links naar de strategie, de video van de nieuwe CEO, naar de artikelen op IEX, de openbrief, naar de artikelen in het Financieel Dagblad, maar ook naar de artikelen van het bekende advocatenkantoor De Brouw, die het heeft opgenomen in haar lijstje over de afgelopen 20 jaar van de meest vermeldingswaardige acties. Dus ik sta tussen alle grote jongens. Alleen, zij zijn allemaal miljardairs en ik niet. Maar goed, en dan geef ik het ook nog gratis weg. Maar goed, dus daar kun je het allemaal terugvinden. En er is ook een blog.
Oké. We zetten het in de shownotities, dan kan je met één klik eigenlijk, en dan nog een klik, dan heb je eigenlijk het boek al gedownload, de PDF-versie. En als je dat leuk vindt, als je dat kan waarderen en je ziet dat zitten, wat ik heel erg aanmoedig, kan je een donatie doen aan kankerbestrijding.
Ja, en wat misschien mensen ook leuk vinden, op die pagina staat een link naar een podcast van ene Roan Nijboer. En dan kunnen ze daar ook naar gaan luisteren.
Oh, ja. ja. Hartstikke leuk. Roel, ontzettend bedankt dat je hier wil zijn. En nog meer bedankt voor het opschrijven van jouw reis, jouw strijd. De dingen die jullie bereikt hebben als The Third Way. De hele club natuurlijk bedankt. Want ik vind dat prachtig. Ik voel me soms zelf als particuliere belegger ook een beetje door management teams aan de zijlijn gezet. En jullie zijn daarvoor opgekomen. En je hebt dat prachtig opgeschreven. Waardoor ik denk, beleggers die na corona zijn begonnen en dit dus misschien nog niet deze soap niet eens hebben meegekregen, hier ontzettend veel van kunnen leren. Want het is echt een prachtig verhaal. En bovendien schrijf je het echt fantastisch op. Dus het leest echt weg als een roman. Veel dank daarvoor en bedankt voor je komst.
Je bent te aardig, Roan. En ik wil ook wel zeggen, nogmaals, jou bedanken voor het proofreaden en voor alles wat je gedaan hebt. En ik wil ook onderstrepen dat ik heb jou ook gezien op YouTube. En in jouw podcast heb ik jou gehoord. En ik denk dat er veel meer mensen waarderen wat je doet. En het is een nobele taak. Het is niet alleen maar iets wat we doen omdat het moet. Maar ik denk dat uiteindelijk beleggen, het gaat om verschillende doeleinden. Het kan zijn voor een grote aankoop of voor een pensioen. Maar het is zo belangrijk dat mensen goed omgaan met hun geld en daarom ook zich goed ingewerkt hebben. En daar verricht jij goed werk. Dank je.
Dank je wel, Roel. En luisteraar, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.